De zesde wereldtitel voor Lewis Hamilton, de anticlimax voor Ferrari, het afscheid van Hülkenberg en Kubica en de derde plek in het kampioenschap voor Max Verstappen. Dit was seizoen 2019 Grand Prix 1018, aflevering 20. Ja, mannen, welkom bij de Undercut, aflevering Abu Dhabi, de slotrace. Naast mij aangeschoven als altijd David. David, welkom.
Dankjewel, dankjewel.
Heb je het nog volgehouden om energiek aan tafel te zitten na 21 races?
Nou, na gisteren heb ik wel een beetje moeite mee, hoor.
Toch wel.
Fantastische race, super spannend natuurlijk.
Nou, weer op je cynische zelf. Het is schuin tegenover jou, terug van weg geweest, Sebastian. Sebastian, welkom.
Ja, dankjewel.
Jij dacht, ik ga midden in het seizoen even op vakantie.
Ja, ik ging even ontspannen in Bali. En ik heb natuurlijk ook even gekeken naar de Indonesische rijdersmarkt. Want zit er misschien nog een leuke Indonesische coureur aan te komen?
En? Antwoord op die vraag is?
Tot dusver niet.
Tot dusver niet?
Nee.
Oké. Je moet toch even uitleggen. 21 races. Race 19 en 20. Ik ga lekker naar Bali.
Ja, nou, ik heb de races wel bekeken daar. Met betrekking tot de Amerikaanse Grand Prix ben ik eigenlijk best wel blij dat ik weg was. Mm-hmm. De Grand Prix van Brazilië heb ik gekeken. Die begon volgens mij lokaal 3-4 uur 's nachts.
Zo.
En ja, dat was eigenlijk... Heb ik niet meer geslapen daarna.
Oké. Nou ja, je zit hier nog fris en fruit. Ga het, moet ik zeggen.
Ja, ik ben ondertussen goed bijgekomen. Dus ik ben er weer helemaal klaar voor.
Mooi, mooi. Naast jou zit een nieuw gezicht. Indy Dontje. Indy, welkom.
Dankjewel.
Dus jij bent een coureur, uiteraard. Leg even uit waar onze luisteraars jou van zouden moeten kennen.
Nou, als je een echte oudsportfan bent, dan zou je me kennen uit de GT3-wereld. Vroeger ook Formule 3 gereden. De hele ladder eigenlijk gedaan van kartsport tot aan waar ik nu sta. En ik race voornamelijk in Duitsland, een stukje in Amerika en het liefst ga ik de hele wereld over.
Je zegt de hele ladder lopen tot waar je nu staat en nu sta je in?
Ik rijd nu dan GT3 bij het team van Manfilter HTP Motorsport. Ik rijd in Amerika voor het team van Windward Racing, dat is dan in een GT4. En daarnaast doe ik nog wat races hier en daar, 24 uur wedstrijden, bijvoorbeeld Spa, Nordschleife. Dat zijn een beetje de highlights op de kalender natuurlijk, maar die rijd ik ook.
Zo de bal heen. Ben je nog wel eens een weekend thuis ook af en toe? Of?
Nee, ik ben vrij druk. En ik dit jaar ook volgens mij 26 wedstrijden gehad. Dus het is een mooie kalender geweest.
Jezus Christus. Voor jou ook einde seizoen nu dan?
Ja, ik heb in oktober mijn laatste wedstrijd gehad. Dus nu een kleine 2 maanden pauze. En het begint eigenlijk vrij kort na oud en nieuw op 3 januari weer. Dan moet ik naar Amerika, naar Daytona. En dan hebben we de Roar Test.
Oh, gaaf.
Ja, zeker. Ja,
voor je auto nieuw in Amerika ook dan, of niet? Vlieg daarna meteen?
Nee, ik vlieg daarna meteen. Dus dat is altijd een kleine kater richting Amerika.
Of je moet heel rustig vieren. Hey, was het een goed seizoen geweest, die 26 races? Ben je tevreden met je resultaten?
Ja en nee. ADAC GT Masters, je bent derde geworden. Dus het kan altijd beter natuurlijk. Wat kleine foutjes hier en daar. Van mijn kant, van de teamkant. Amerika, eigenlijk geen goed seizoen gedraaid. Snelheid.
Hoezo niet?
Ja, de snelheid was er wel. Alleen mijn teamgenoot is soms nog wel eens wat enthousiast in vrije trainingen, waardoor hij naar een foutje maakt. Alleen foutjes in de GT4 worden best wel hard afgestraft en de Mercedes is een moeilijke auto om te repareren. En zodra die één keer ook de muur net goed raakt, dan kan het chassis al krom zijn en dan kunnen wij niet meer rijden.
Shit, maar je zegt je teamgenoot, maar jullie delen dezelfde auto dan? Of wat is voor jou daar het nadeel van?
Eigenlijk bij alle wedstrijden die ik rij, heb ik een teamgenootje naast me. In Duitsland is het Maximilian Guts. Mm-hmm. In Amerika is het Russell Ward. Hij is tevens ook de eigenaar van het team. En hij maakt wel eens een foutje. Hij is volgens mij zijn 4e of 5e jaar ook pas in de autosport. Hij heeft geen karthistorie. Dus soms maak je dat wat foutjes, maar die worden dan hard afgestraft. En ik heb al een paar keer bijvoorbeeld Sebring gewoon langs de kant gestaan terwijl de race van start ging.
Shit, oké. Okay. Nou, je bent hier in een veiliger omgeving wat dat betreft. De foutjes worden hier niet afgestraft.
Nou, dat is mooi.
Ik zou niet willen zeggen dat ze toejuichen, maar bedoel, voel je vrij, voel je thuis om te zeggen wanneer iets in je opkomt. Zometeen gaan we nabeschouwen op de race en op het seizoen. Maar eerst de podcastpromotie, de reclameronde. Luister jij de Undercut via de Apple Podcast? Geef ons dan vooral 5 sterren. En voor de nieuwe luisteraars, welkom. Je kunt je abonneren op Spotify en luister je tot slot via YouTube. Geef dan even een duimpje omhoog. Dat gezegd hebbende, als altijd, het nieuws van deze week. Ja, Sebas, terug van Bali en jij neemt uiteraard voor ons de honneurs waar het gaat om internationale persvelden. Wat heb je voor ons bij elkaar verzameld?
Ja, ik ben even gaan kijken naar Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië. Laten we beginnen in Duitsland. De Bild kop met Hamilton wint, brandstofproblemen voor Leclerc. Sinds begin november is hij al wereldkampioen. En net als 10 keer eerder dit seizoen wint Lewis Hamilton de race in Abu Dhabi. Hij is de koning van de hoogste klasse in de autosport.
Zo?
Ja, zo.
Nou ja, dat is op zich niet een heel verrassend zicht, toch eigenlijk?
Nee, ja, op zich niet. En ja, kijk, Duitsland, Mercedes en ja, de prestaties van Hamilton, die spreken ook voor zich. Dus ik denk dat het woord koning op zich wel terecht is.
Ja.
Italië spreken ze van kannibaal. Hamilton wint ook de laatste race. Beboet Ferrari is minder gelukkig. Het was in Abu Dhabi eigenlijk geen gevecht nadat Hamilton op zaterdag de pole had behaald. Hij domineerde de race zonder problemen van start tot finish. Het was een walkover. Het is zijn 84ste overwinning en het record van Michael Schumacher met 91 overwinningen komt daarbij steeds dichterbij. Hij is bovendien de enige rijder die in 2019 bij alle races punten wist te behalen.
Vorig jaar ook, of 2017 ook, hè, geloof ik. Dat was ja. op onze eigen site. Ja. Ja, gaat hij dat volgend jaar halen eigenlijk, om meteen even in te haken? Dus de overwinning aantal van Max Schumacher wat jou betreft?
We hebben afgelopen middag nabeschouwing eigenlijk opgenomen van de Grand Prix van Abu Dhabi.
Met David?
Dan? Met David. En ik moet zeggen, ik wil niet alles cadeau geven, maar ik ben het eigenlijk wel eens met David. Het hangt gewoon heel erg van het pakket af.
Oké. Okay.
Van de auto.
Dus met een hoop woorden eigenlijk helemaal niks zeggen.
Precies.
Oké, goed. Door dan. Naar welk land heb je nog meer voor ons?
Spanje. Okay. AS, ja. De leidensweg van Carlos Sainz. De Madrileen ging in de eerste instantie met gemak Ricciardo voorbij en stond op het moment Norris te verslaan toen het team aan de pitmuur faalde. Ze hadden last van een undercut van de Australiër en een overcut van Hülkenberg. Sainz moest daarna zijn comeback pak aantrekken om terug in de punten te komen. Verder schrijft de krant dat ze zeer onder de indruk zijn van Lewis Hamilton. Nou, dat is op zich logisch.
Ja, ja.
Maar ook van Mad Max en een jonge Charles Leclerc. Die zijn, ja, volgens AS zouden beide coureurs blij moeten zijn dat ze met zo'n groot kampioen het podium kunnen delen.
Nou, zitten we het in toch ook, op
ja,
zich.
Ja, zeker. En ja, de Telegraph kop met Hamilton eindigt kampioenschapjaar met dominante overwinning bij Grand Prix van Abu Dhabi.
Oké. Okay. Helder. Dat is een mooie ronde.
Ja.
Even dichter bij huis, blijf ik even bij jou. Zandvoort, je hebt een update voor ons, geloof ik. Of althans, er is nieuws aan het Zandvoort.
Ja, er is nieuws. Er was vandaag een persmoment op Zandvoort, waarin ze eigenlijk wat meer bekend hebben gemaakt over de wijzigingen aan het circuit. Ik heb hier even een aantal, ja, eigenlijk de opvallendste punten onder elkaar gezet. De Hugenholtz-bocht zal 2,5 meter hoger worden. Hierdoor is het mogelijk om echt twee lijnen te rijden. De bovenste lijn zal sneller zijn en de onderste lijn is korter.
Een soort van kombocht is dat, toch?
Ja, een milde variant.
Ja.
Tevens zal de Tarzan-bocht 2 meter breder worden en voorzien van een smalle uitloopstrook aan de linkerkant. Dat is eigenlijk een wens van de coureurs. De uitgang van de pitlane die komt aan de binnenkant van de Tarzan-bocht te liggen. Waar dat precies is, heb ik nog niet gezien. Maar ik denk dat dat best wel interessant kan gaan worden met de coureurs die er doorheen rijden en de auto's die eruit komen.
Ja, kan ook. Je zegt interessant. Je zou daar ook het woord gevaarlijk kunnen kiezen, toch?
Nou, ik denk dat het wel een stuk veiliger zal gaan worden.
Dan?
Dan voorheen.
Oké. Gaan we zien in mei.
Ja.
Ik hou je eraan.
Schijfvlak blijft onaangetast. Dus ik kijk eventjes hier rond de tafel naar onze twee coureurs. Ik weet niet of jullie daar blij mee zijn.
Ja, zeker weten. Een klein foutje wordt afgestraft met een mooie grindbak. En waar heel veel, praat ik over, GT3-coureurs bang voor zijn, is dat Zandvoort nu een echt circuit, zodra je een fout maakt, heb je best wel problemen. Mm-hmm. En heel veel coureurs waren bang dat ging wegvallen en dat er heel veel asfalt ging neergelegd worden. Maar volgens mij, wat ik ook gelezen heb, blijft dat wel bespaard. Maar ik kijk alleen naar uit naar die kleine foutjes daar in Schijflak.
Ja,
oké. En even inhaakt op de vorige veranderingen die ze was al noemde. Goede dingen, 2,5 meter bijvoorbeeld erbij in de kombocht. Positief?
Ja, ik vind het een mooie positieve verandering. Ik ben fan van Zandvoort. Ik vond het alleen best wel gedateerd allemaal. En ik denk dat het een hele mooie toevoeging kan zijn voor ons ook op de kalender. Pit exit weet ik niet. Altijd een beetje een kritisch dingetje. Maar we zullen zien. We weten nog niet waar die terecht gaat komen. Dus dat zullen we zien.
Oké.
Nou ja, de hugelholtes werden natuurlijk verhoogd. En als je dan twee lijnen kan rijden, is wel interessant. Als je die binnenste lijn neemt, kan je goed verdedigen. Maar dan rij je daar naar boven, Hunsrug uit mijn hoofd. Ja, en als je daar dan, degene die erachter zit, de wijdere lijn neemt en dan vol voor de exit gaat. Nou, als je hem daar ernaast durft te zetten, dan kom jij waarschijnlijk net voor het schijfvlak, zit je naast elkaar. Dat wordt wel spannend, hoor.
Ja, positief stemmen dus, Sebas. Ja.
Ja, en dan hebben we echt nog de klapper. Dat is natuurlijk de Arie Luijendijk-bocht. Die krijgt zoals bekend een banking. En die is geïnspireerd op circuits zoals het, eigenlijk het oude Brooklyn-circuit in Groot-Brittannië. En ja, misschien nog wel eigenlijk, misschien wel de bekendste kombocht van Europa, de kombocht op Monza. Dus ook hier zijn er weer meerdere racelijnen mogelijk. Jan Lammers die stelt dat het naar alle waarschijnlijkheid de mooiste en meest uitdagende circuit van Europa gaat worden. En misschien wel van de wereld.
Ja,
dus dat belooft veel goed.
Ja, Jan heeft natuurlijk geen enkele oranje bril op. Maar goed. Klinkt goed allemaal eigenlijk.
En het stukje van de chicane. Want de chicane wordt ook aangepast, had ik begrepen. Die wordt ook iets wijder volgens mij.
Die informatie heb ik klopt. Inderdaad, moet ik zeggen, maar Sebastian
klopt.
Wel.
Ik heb hier echt een beetje de punten opgepakt. Maar er worden inderdaad nog een aantal punten worden er wat wijder gemaakt. Her en der zullen er wat uitloopstroken worden aangelegd om te zorgen dat het toch wat veiliger wordt met Formule 1 auto's. Maar echt het klassieke karakter zal worden blijven behouden. En er zullen tevens ook nog de grindbakken zullen ook blijven. Dus ook in de Tarzanbocht blijft het grind. Alleen die uitloopstrook is er dus toegevoegd om het wat veiliger te maken. Maar ja, het geldt eigenlijk nog steeds. Als je de bocht net niet redt, dan sta je gewoon vast in het grind.
Ja, helder. Ja, daar gaat ook Zandvoort niks aan veranderen natuurlijk. Daar ga ik even naar jou toe. Gisteren vlak voor de race werd bekend dat Leclerc een probleem zou hebben met zijn brandstof. Of althans, dat hij niet helemaal reglementair gehandeld zou hebben. Niet zozeer hij zelf als wel het team. Wat is eigenlijk de laatste update? Mocht iemand dat gemist hebben, weet je de laatste update daarvan?
Ze hadden te veel brandstof bij zich. Ze hebben daar een boete van €50.000 voor gekregen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi voor Ferrari, want €50.000, dat is niet veel geld in dat wereldje, vooral voor zo'n team. Mm-hmm. Als er echt een boete alleen is, dan zal het ook niet dusdanig erg zijn. Ik bedoel, Ferrari heeft de race niet gewonnen, ze zijn derde geworden. Nou, Vettel nog binnen achter. Ze hadden blijkbaar de pace niet. Dus ik denk, €5.000 prima, maar het is niet goed voor het merk. Het is nu iedere keer weer wat dit jaar. En ze zijn in opspraak geweest. Mm-hmm. Maar ze hebben de race niet doorgewonnen, laat ik het zo zeggen. En of het echt illegaal is, dat zal ooit nog wel blijken.
Dat is ook misschien een goed punt. Dat is de grootste schade aan het Ferrari-merk dit jaar. Enerzijds niet racen winnen, wel een hoop gezeik en gedoe over wel of niet vals spelen.
Nou, ik vind wel als je vals speelt, en dan moet je het wel goed doen. Want kijk, ik bedoel, ze hebben veel races gewonnen. Ja. Na de summer break, want natuurlijk hartstikke knap dat als de fabriek dicht moet, dat jij in één keer de snelste bent. Maar als ze nu vals hadden gespeeld, hadden ze de race gewoon moeten winnen.
Oké. Indy, even naar jou. Er wordt vlak voor de start bekend dat een coureur op de grid iets mis heeft met zijn brandstof. Houdt het jou dat dan bezig vlak voor de start? Of is dat iets waar je totaal niet mee bezig bent als je op de grid staat?
Nee, ik zou er niet mee bezig zijn. Ik zou het alleen wel vervelend vinden als diegene voor me zit. En naderhand krijgen ze alleen een boete dat in de vorm is van een geldstraf. Mm-hmm. Dat is, naar mijn inzien zijn ze gewoon fout. En als je fout bent, dan moet je of achteraan starten of terug worden gezet. Maar geldboete vind ik altijd een beetje apart.
Apart, zeker voor zo'n €5.000 Ferrari. Misschien nog heel veel een punt dat aan een bredere discussie raakt. Er wordt wel eens gesuggereerd dat Ferrari niet bepaald benadeeld zou worden in de Formule 1. Dat ze eerder een beetje voorgetrokken worden. Geloof jij daar iets in? Hoor je daar geluiden van binnen de racewereld?
Nou, ik hoor er geen geluiden van, maar ik kan me heel goed voorstellen. Ik denk als Formule 1 Ferrari kwijtraakt, dat de hele Formule 1 gaat wegvallen.
Dus ze worden wel misschien hier en daar af en toe een beetje een hand boven het hoofd gehouden.
Dat denk ik wel, ja. Dat weet ik wel zeker. In ieder geval de tijden van Bernie Ecclestone zeker. Nu met die Amerikanen denk ik wat minder. Omdat zij het belang daar niet zo van inzien. Maar Ferrari is toch wel heel belangrijk voor de Formule 1.
Oké, helder. David, ik klik instemmend.
Ja, Ferrari heeft gewoon altijd een streepje voor.
Ja. Nou, dat, ja, misschien qua resultaten niet dit jaar in elk geval. Nee, oké, okay, helder. Dan tot slot, Sebas, jij hebt nieuws over voor ons van Villeneuve.
Ja, dat klopt. Onze grote vriend Villeneuve is terug. En deze keer is hij positief over Max Verstappen. Nou, moet ik zeggen, heb ik hem her en der dit jaar wel een aantal keer wat positieve dingen horen zeggen. Maar in de afgelopen paar jaar staat hij niet bekend echt als een liefhebber van de racestijl van Verstappen. Maar hij stelt nu het volgende. Max, hij is heel volwassen geworden, rijdt anders en ook nog eens beter. Van een racewinnaar is hij nu gegroeid tot kampioenskandidaat. Natuurlijk is nu heel Nederland in shock omdat ik een compliment aan hem geef. En dat klopt. Ik heb veel kritiek gehad op Verstappen, maar dat was niks persoonlijks. Ik heb verder niks tegen hem.
Oké, okay. Dus hij wijst zich bewust van zijn eigen draai, zeg maar.
Ja, nou ja, 2019 is denk ik toch voldoende geweest voor Villeneuve om zijn mening te draaien.
Niet de enige die trouwens tot in een keer kwam, zou je kunnen zeggen. Nico Rosberg had u ook viel hem enkele harde woorden aan het adres van Verstappen eerder, of ongeveer halverwege het seizoen. Die is er ook een beetje van teruggekomen. Hè?
Ja, nou vraag ik me bij Rosberg toch altijd af van waar zit zeg maar een beetje de middenlijn. Want als je zijn video's ziet, is het de ene dag heel positief en de andere dag is het negatief. Dus hoe dat precies in elkaar steekt, dat ligt denk ik een beetje in het midden. Maar je zou inderdaad wel kunnen stellen over dit seizoen dat hij er echt heeft laten zien dat hij er staat. En dat het gewoon wachten is op het juiste materiaal.
Oké, helder. Dat gezegd hebbende gaan we nabeschouwen op de race. Ja, beginnen we altijd met de start, logischerwijs. David, de startman, take it away.
Nou, Max had gewoon een prima start. Niet snel, niet langzaam. Hij zat achter Lewis en het probleem daarvan was, je weet, er komt een lang recht stuk aan, eigenlijk einde sector 1, begin sector 2. En dan wil je eigenlijk die Ferrari, vooral met het motorvermogen, niet te dicht achter je hebben. Die gaat slipstreamen, dus heel dicht erachter rijden. En dan heeft hij gewoon overspeed en dan gaat hij er langs. Nou, Max, die had eigenlijk Lewis een wereldstart moeten hebben. Max had mee moeten kunnen rijden en die had afstand moeten kunnen nemen op Leclerc. Nou, dat is niet gelukt en daarom zag je op het rechte stuk dat Leclerc er meteen langs ging. Dat Vettel het niet lukte op een zachtere compound vond ik wel bijzonder. Want eigenlijk hoort hij echt een verschil te maken met die banden. Ja, en dat gebeurt niet.
Wat zegt dat over Vettel enerzijds en Leclerc anderzijds, over die jongens?
Nou ja, Leclerc voelt zich gewoon heel zeker in die auto. En Vettel heeft zeker wel talent. Hè? Iedereen die zit nu een beetje op Vettel af te zagen. En ik vind ook hoor dat Leclerc nu echt wel op dit moment de betere coureur is. Maar kijk maar even wat Vettel in het verleden heeft gedaan. Die jongen die kan serieus gas geven. Ja, en dat het nu even wat minder gaat. Als hij de auto niet naar zijn hand kan zetten, dan is dat voor hem heel erg naar. Want hij wil met onderstuur rijden. Leclerc met overstuur. Ja, dan zit je gewoon niet met 100% vertrouwen in die auto. En vertrouwen is gewoon eigenlijk alles.
Oké, okay. Indy, onderschrijf jij dat? De manier waarop je in zo'n auto zit, en dan niet fysiek, maar vooral mentaal, ook bij zo'n verschil met de banden bijvoorbeeld en met zo'n start cruciaal is?
Ja, zeker. Het is vooral mentaal, denk ik. Ik heb toevallig met zijn broertje gereden, Fabian Vettel. Die zat bij ons in het team en we zaten in hetzelfde spul, een Mercedes AMG GT3. Alleen hij vond elke dat het niet goed ging of dat het hem niet goed voelde. En hij was zelf niet zeker van zijn zaak. Ja, en dat zorgde er gewoon voor dat hij elke keer gewoon minder presteerde. En ik denk dat dat ook op dit moment gaande is bij Sebastian. Hij is niet de nummer 1 rijder. Leclerc heeft een beetje zijn stoeltje overgenomen. Ik denk dat dat hem heel veel pijn doet. En ja, dan gaan hele kleine dingetjes in één keer heel veel meespelen. En ik denk dat je dat nu heel erg terugziet bij Sebastian Vettel.
Zal dit niet sterken daarin mentaal? Omdat hij op de soft start, de rode band, en dat hij Leclerc wel voor Verstappen ziet komen, even los van de verdere verloop van de race, en dat hij erachter blijft. Ja, sterker, dat Max wegrijdt van.
Ja, zeker weten. Ik denk dat het hem echt pijn doet en ook, ik denk dat hij ook iemand is die het echt heel vervelend vindt als de jongere generatie hem om de snot om zijn oren rijdt. Maar later in de race werd hij volgens mij ook kwaad op Albon dat het een levensgevaarlijke actie was. Ja, dat zijn voor mij tekenen dat ik denk van ja, je kan ook niet heel goed tegen je verlies. En soms moet hij dat even laten varen. Maar ik denk dat dat heel erg meespeelt in het feit dat hij op dit moment wat onderpresteert.
Okay. En dus kwetsbaar is wat dat betreft ook.
Ja, zeker kwetsbaar, ja.
Mentaal, ja. Okay. Dan ronde 13, dan is een opmerkelijke manoeuvre, zou je kunnen zeggen, van Ferrari. Niet zeer op de baan, maar direct daarnaast, in de pitstraat namelijk, een dubbele stop. Eerst komt Leclerc daar binnen en dan direct naar Vettel. Ze vallen eigenlijk vrij ver terug, Vettel daardoor naar P8. Dan weet je uiteraard van tevoren niet dat DRS niet doet en dat je achter Hülkenberg en Bottas klem komt te zitten. Maar jullie hier aan tafel, David en Indy, is dat een Of nou, laat ik het anders zeggen. Hoe keken jullie daarnaar, naar die strategische call?
Nou ja, ik moest eigenlijk een klein beetje lachen. En het is niet omdat ik het ze niet gun. Maar ik denk, nou, dan ga je dus een dubbele stop doen. En er moet altijd wel wat misgaan bij Ferrari. Kijk naar Vettel, die verliest zoveel tijd. Doordat die pitstop in fout gaat. Als ik dan naar Mercedes en Red Bull kijk. Met altijd zo geolied loopt. Ik heb het idee dat die gewoon de dubbele hoeveelheid pitstops oefenen. Want je verliest er zoveel tijd mee. Het lijkt dan 3 seconden wat je misschien verliest. Maar dat is zoveel tijd. Want uiteindelijk wordt een pitstop berekend op misschien 1/4. Als het echt om een podiumplaats of de winst gaat. Dus die tactiek, ja, valt van alles over te zeggen. Ze gingen later ook naar de rode band, wat dus eigenlijk helemaal niks uitmaakte. Ja. Maar ze hebben er niet goed over nagedacht. Maar soms moet je ook een gok nemen. Als jij iets wil forceren, dan moet je een gok nemen.
Maar begrijp je dan dat ze die gok nemen? Of ben je dan kritischer dat ze zeggen, ja, god, je hebt dus shit ook daar niet voor elkaar in de pitstraat?
Beide, want ze hebben die shit niet voor elkaar. Als we het zo gaan zeggen.
Ja.
Maar kijk, als je wat wil forceren. Kijk, ze wisten dat ze de race op die manier niet gingen winnen. En als jij dan een andere strategie gaat kiezen, misschien reageert Red Bull er wel op. Misschien reageert Mercedes er wel op. Nou ja, dat kan goed uitpakken, want ze wisten toch al, we hebben de snelheid er niet voor.
Maar, ja, sorry, Spas.
Ja, nee, maar kijk, als je kijkt naar de pitstop, zie je toch sowieso, is dat wel een beetje de tendens van de afgelopen paar jaar, dat bij die top 3 teams, dat het bij Ferrari toch altijd net niet helemaal lekker gaat. Ik bedoel, het meest schrijnende incident was in mijn optiek nog met Raikkonen, wat compleet fout ging met die engineer, dat het één grote chaos was in de pitstraat, waardoor die monteurs zijn been door tweeën werd gereden, als het ware. Ik denk dat dat wel echt een punt is voor de winter, dat ze moeten gaan aanpakken. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken.
Ze moeten de rust een keer creëren. Als ik bij Red Bull kijk, of bij Mercedes en nog andere teams, is er zoveel rust. En bij Ferrari is altijd maar chaos. En als het allemaal chaos is, dan is het in het hoofd van die monteurs dat ook. Want de monteurs moeten even goed presteren als die coureur. En dat is het niet daar. Dus daar moeten ze deze winter op gaan focussen. Misschien moeten ze wel wat andere mensen op bepaalde plekken gaan zetten. Om dat in ieder geval goed te krijgen.
Okay. Maar is dat niet een beetje de Italiaanse aanpak?
Ja, nee, absoluut.
Je wilt de passie, de emotie bedoel je?
Ja, het gestreste. Je ziet het ook in heel veel steden. Rommelig. Geen geoliede machine. Dan kijk ik toch weer naar de Duitsers. Ja, Duitsers zijn gewoon strak.
Punktlich.
Ja. En dat zie je gewoon terug overal wat ze doen. En ik denk dat dat ook een beetje hoort bij het Italiaanse merk Ferrari. Maar ja, om in te haken op de strategie. Voor mij is die hele strategie dit jaar. Hij heeft een paar keer gewoon een goed iets gedaan. Maar ik heb niet het idee dat hij zijn baan mag behouden bij Ferrari.
Tia Binotto bedoel je dan?
Ja, nou ja, degene die over de strategie gaat. Ik ken ze niet bij naam. Maar,
ja. Vond jij, Mattia Binotto is natuurlijk de nieuwe teambaas van Ferrari. Dit jaar aangesteld, of althans begin dit jaar aangesteld. Heeft hij jou overtuigd?
Nee, in die zin vind ik Ferrari. Ja, sommige wedstrijden doen ze het echt heel goed. Hè. Ze hebben echt wel mooie dingen laten zien. Maar het zou toch een keer gaaf zijn als ze Mercedes een keer kunnen aanvallen. En ja, dat hebben ze tot op heden nog niet kunnen doen.
En dus doe je iets verkeerd als team, ook als Mattia Binotto zijnde.
Ja, zeker. Als je ook nu weer kijkt naar de kwalificatie, ja, weet je, dan kan je het even heel simpel zeggen. Maar hoe moeilijk is het om over de lijn te rijden, in ieder geval op tijd over de lijn te rijden? Een tweede keer dit jaar. Kijk, Monza was een chaotische kwalificatie, maar nu weer, ja, sorry, dat vind ik echt, dat zijn echt grote fouten.
Ja, je bedoelt dat Leclerc achter een McLaren geloof ik vast zat, hè, en dat hij daardoor eigenlijk pas over de finish komt om zijn echte ronde neer te zetten, om zijn pole lap neer te zetten. Op het moment dat de vlag al gevallen is, mag je dus geen rondetijd meer neerzetten en ben je eigenlijk bij voorbaat al klaar voor pole.
Ja, inderdaad. En natuurlijk ook, misschien is dat natuurlijk ook een streek van Vettel. Het kan natuurlijk zo zijn van ja, ik ga nog langzamer rijden. En misschien wist hij ervan, dat kan natuurlijk ook.
Mentaal spelletje daar. Sebas, jij veert op.
Ja, Binotto. Ja, kijk, wat je nu gewoon ziet dit jaar. Ferrari is met Binotto eigenlijk een iets andere koers gaan varen. Binotto heeft natuurlijk een technische achtergrond. Achtergrond eigenlijk als ingenieur. Hij heeft zich bezig gehouden met de motor. En je ziet gewoon dat dit jaar duidelijk de focus bij Ferrari is gelegd op motorvermogen.
Ja.
Alleen, ja, naar mijn idee net iets te veel, waardoor ze dat chassis iets links hebben laten liggen. En dat is ook eigenlijk wat je ziet na de zomer. Toen gingen ze als een trein, die motor die is goed ontwikkeld en Monza, alle snelle circuits waren, stonden ze er gewoon bij. Alleen, dat werd gisteren ook al terecht aangehaald bij de Ziggo Studio. Ze redden met zo weinig vleugel. Zodra er wat bochten komen, dan wordt het toch gewoon lastig.
Ja.
En daar zouden ze deze winter gewoon echt de focus op moeten gaan leggen om het chassis goed te krijgen, de aero nog beter. Ja, en als ze dan die bul van die motor hebben, dan kunnen ze echt gewoon de aanval gaan starten vanaf race 1 op Mercedes.
David, had jij nog iets toe te voegen?
Nee, ik ben het helemaal met Sebastian eens.
Okay. Nou, dat is ook een zeldzaamheid, jongens. Je hebt het over de motorproblemen bij Ferrari. Max was gisteren ook niet helemaal gevrijwaard van motorproblemen. Maakt een pitstop en komt dan over de bordradio dat er eigenlijk van alles mis is. Hoe moeten we dat? Is dat iets waar Honda naar moet kijken? Is dat iets waar Red Bull naar moet kijken? Is dat iets wat serieus zorgen?
Maar Honda heeft al gezegd dat er inderdaad een probleem was en dat het te maken had met gasrespons.
Mm-hmm. En wat is dat, de gasrespons?
Nou, dat heeft eigenlijk te maken met hoe ver je het gaspedaal zeg maar intrapt en in hoeverre die ook zeg maar direct reageert. Wat bij Max het geval was dat er sprake was van lek, waardoor die eigenlijk pas op 1/3, zoals ik het begrijp, pas echt wat deed. Waardoor je eigenlijk een dood punt hebt op je pedaal. Ja, en als je dat niet gewend bent naar je pitstop, dan is dat eventjes zoeken en wennen. En dan kijk ik jullie nu even beide aan. Het zou tevens ook te maken kunnen hebben met in hoeverre die turbo opspoelt. En dat zou ook weer een vertraging tot zijn gevolgen kunnen hebben.
Indy?
Ja, zeker. Maar dat is in de Formule 1 nog erger. Bij mij kun je het niet eens instellen. Dus dat is gewoon vanuit de fabriek wordt dat ingesteld. Maar bij de Formule 1 zijn er ook rijders die bijvoorbeeld juist gebruik maken van die lek. Omdat ze toch wat zenuwachtig op het gas gaan. Dus dat, ik weet zeker dat Max, iemand met heel veel motor, gevoel. En zeker ook, denk ik wel een van de betere mannen is die dat kan vertellen. Als je ook ziet hoe vaak hij iets voelt en dat het team dan raad reageert, we kunnen het zien, we gaan ermee aan de slag.
Ja.
Denk ik dat dat toch wel heel belangrijk is.
Dus iemand die de auto naadloos aanvoelt eigenlijk, Max?
Nou, niet alleen de auto. Ik denk dat dit jaar Max ook een klein beetje Ricciardo heeft gemist. Maar dat terzijde. Maar ik weet zeker dat hij motortechnisch is hij heel goed. En dat heeft hij vooral, denk ik, van zijn vader geleerd. Omdat zijn vader ook, Jos, echt vroeger al in de kartsport heel erg bezig was met de motoren. Deed ook zelf de tuning ervan. Dus ik weet zeker dat hij daar gevoel voor heeft.
Okay. Is het niet heel raar, jongens, dat je een pitstop maakt en dat je vervolgens op je gaspedaal een verminderend vermogen hebt? Of misschien verkeerd geformuleerd, maar als je nou van een lek hebt, dat er een bepaald dood punt zit. Is het toch heel raar als er vier andere banden ondergaan?
Nou ja, dat is niet raar, omdat hij natuurlijk een bepaalde positie moet gaan aangaan voor het vertrekken van de auto. Als hij natuurlijk klaar is, dan moet hij ergens een koppeling los laten gaan. En waarschijnlijk moet hij misschien 40% gas geven. En heeft hij daar gemerkt in, om te zeggen, alle rust. Want het is voor hem bijna een rustmoment. Maar voor ons ziet het eruit dat het supersnel gaat.
Ja.
Maar daarin zoekt hij natuurlijk het percentage gas en heeft hij gemerkt van, goh, er is dus ergens een dood punt en dat voelt hij dan op dat moment. Tijdens een ronde merkt hij dat minder.
Okay, helder. Daan?
Nou, hij reed er ook goed omheen, want hij zei ook dat hij een handbrake effect hebt en had. Dat heeft denk ik te maken met je engine braking. Als je dan snel, als je terugschakelt, dan remt hij op de motor. Nou, dan gaan die achterwielen gingen blokkeren. Of in ieder geval, daar rende hij te veel op af. Nou, als je daar omheen kan rijden, zeg maar, natuurlijk hebben ze nog wat settings voor. Maar als je het blijft hebben en je rijdt nog steeds naar Leclerc toe, dat vind ik wel echt heel erg knap
maar
gedaan.
Dat was ook echt mooi om te zien. Dat hij gewoon, hij was aan het klagen over de boordradio. Dit werkt niet, dat werkt niet. Hij gaf een uitgebreide analyse. En ondertussen reed hij gewoon in een rap tempo naar Leclerc toe. Dat was wel heel spectaculair om te zien.
Nou, en daarmee zijn we in principe aanbeland bij het moment van de race. Namelijk dat hij de aanval op Leclerc inzet. Meteen er langs komt. En ook met hand en tand verdedigt. Helemaal clean. Niks wat voor dingen. Of zeggen jullie, je had even iets langer kunnen wachten en had je er helemaal clean langs kunnen gaan?
Fair duel, denk ik.
Ja, vind ik ook. Ja? Vind het leuk ook. Altijd als, zeg maar, het is altijd, als je ook even de highlights bekijkt van Formule 1. Verstappen komt zo vaak erin voor. Dat is echt, ik denk dat Formule 1 heel blij mag zijn met Verstappen op dit moment. Helder. Dus ze trekken best wel wat, hij trekt best wel wat kijkers.
Over kijkers trekken, om kijkers te trekken hebben we DRS gekregen. Het systeem waarbij het drag reduction system, die de achtervleugel gaat openen. En we mogen ervan uitgaan dat onze luisteraars dat wel weten. Dat werkte niet, geloof ik rond of 15 lang. Daardoor had onder andere Mercedes en ook Ferrari, Vettel en Bottas respectievelijk grote moeite om langs Hulkenberg te komen. Dat was nog best wel, volgens mij nog wel een aanwinst. DRS gewoon lekker niet aanzetten. Ja, denk je er anders over?
Bracht een beetje spanning. Ja. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel leuk om zeg maar weer de inhaalmanoeuvre te zien. Ze maken er natuurlijk nu weer een geintje van met een treintje achter. Volgens mij met Fernando Alonso zag ik weer wat voorbij komen. Maar goed, ik denk dat de DRS wel, dat het gewoon erbij hoort. Dat moet er gewoon bij zijn.
Ja?
Nou,
ja.
Met deze auto's nog wel. Ja. Maar misschien met die 21 auto's, want dat is 21, dat het niet meer hoeft. Laten we dat hopen. Want dan kunnen we eigenlijk, als je bijvoorbeeld naar de WTCR kijkt of Indy rijdt, dan kun je gewoon dicht achter elkaar rijden. En dan kun je ook heel veel andere inhaalacties gaan zien. En dat is waar de Formule 1 zich ook nu naartoe werkt.
Oké, Sebas?
Ja, het toont aan dat de auto's die eigenlijk dit jaar rijden en eigenlijk ook de voorgaande auto's al, DRS echt gewoon nodig hebben om inhaalacties te kunnen realiseren op de circuits waar nu op wordt gereden. En ja, de vraag die moet worden afgesteld, de koers die ze nu opgaan, is gelukkig anders. Maar als ze dit zouden behouden, dan heb je een DRS gewoon simpelweg nodig om een spannende race te krijgen. En dat is in mijn optiek eigenlijk ergens wel zonde, omdat je toch gebruik maakt van een kunstmatig element om in te halen. En wat ik eigenlijk gisteren toen ik naar die race zat te kijken en er die aantal ronden geen DRS was, had ik eigenlijk denk van misschien is het wel leuk om de DRS op een gegeven moment als een soort van joker in te zetten.
Zoals ze bij de DTM...
Mag hem gewoon 3 keer gebruiken op inderdaad die punten die er zijn. Gewoon de normale activatiepunten. Maar je mag hem 3 of 4 keer in de race gebruiken. En
That's it.
Ja, dat is het. Dan kan je toch wel iets tactischer gaan spelen.
Ja, dat was natuurlijk ook bij de Formule 2 voorheen. Ja. Maar om daarop in te haken is natuurlijk ook Zandvoort wordt verbouwd. Of in ieder geval de Arie Luijendijkbord wordt verbouwd. Met de kombocht voor DRS.
Ja,
zodat ze volgens makkelijk door die bocht kunnen en dan DRS kunnen openen.
Ja.
Kijk. Dus nu worden zelfs de circuits aangepast met het idee van DRS in de hoofd houden. En dan kunnen ze daar volgas inhaalacties bevorderen. Ja,
op dit moment kunnen ze de Arie Luijendijk nog wel op volgas doen. Maar zullen ze in de race moeten liften. En het idee is met de banking die ze gaan bouwen, willen ze ervoor zorgen dat ze goed achter elkaar kunnen blijven rijden en dan DRS kunnen openen.
Ja, Pirelli is er wel bang voor, hè? Voor die bocht.
Ja?
Die verwacht ploffende bandjes. Ja, je moet je voorstellen, als jij met 300 hoeveel druk daar op die banden komt, door die bocht gaat. Ja, dat gaat wel spektakel opleveren, hoor.
Ik weet wel waar jij je ticket koopt, geloof ik. Jij gaat daar zitten. Waren nog andere dingen, jongens, wat jullie betreft, die moeten bespreken van de race? Of was dit wel ongeveer een keurig afscheid van Kubica en Hülkenberg? Zeg het maar. Als je denkt van, ik heb nog een puntje gezien bij ronde 44 achter in het veld.
Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat David en jij ook vonden van Albon in de laatste race. En eigenlijk van de laatste paar races, nu we toch wel een beetje terugblikken. Mm-hmm. Is hij de ideale kandidaat om volgend jaar naast Verstappen te zetten om echt voor die titel te gaan strijden? Want tuurlijk, je moet het in je eentje doen, maar je hebt ook gewoon een ijzersterke teamgenoot nodig die helpt met de ontwikkeling van de auto. En is Albon de juiste persoon die daarbij kan helpen?
In die eerste naar jou?
Nee. Ik, zoals ik net ook al zei, ik weet zeker dat dit jaar Max Daniel heeft gemist. Daniel Ricciardo is best wel een man met ervaring. En ik weet zeker dat hij een goed aandeel heeft in het ontwikkelen van de auto. Dat zien we nu ook bij Renault. Ze zijn steeds beter gegaan. En ik denk dat hij een missende factor is op dit moment bij Red Bull. En ik weet zeker dat Albon dat niet heeft. 1, vanwege zijn ervaring. En 2, moet ik heel eerlijk zeggen, ik vind hem niet... Hij pakt het niet. Hij laat in de race vaak wel zien dat hij weer terugkomt. Maar het is niet... Bottas. Ja, die liet hij gewoon zo voorbij. Ja. Dus, ja. Zo van, alsjeblieft, ga er maar voorbij. En bij Max, die maakt niet uit om welke positie het gaat. Hij vecht ervoor. En ik denk dat ze dat wel missen.
Die absolute vechtlust, die race drive, die mis jij bij Albon eigenlijk.
Ja, plus het feit dat hij dan nog heel weinig ervaring heeft. Denk ik dat het zeker niet de ideale teamgenoot is voor Max.
Ricciardo gaat ook niet terugkomen, dat is niet heel realistisch. Wie zou jij als ideale teamgenoot zien bij Max in plaats van Albon dan dus?
Ja, dat vind ik een hele lastige. De eerste die in me opkwam was Hülkenberg. Maar dat was meer vanwege zijn bong met ervaring. Maar vind ik de laatste jaren ook niet heel sterk presteren. Dus zou het eigenlijk een van de rijders van de topteams zijn. Maar ik denk dat David misschien daar wel een...
Ik denk dat jullie het antwoord al voelen aankomen. De enige met wie Max zeg maar enigszins heeft kunnen levelen als teamgenoot. Dat is niet realistisch. Want die gaat sowieso Max niet mee op met het kampioenschap. Maar ik denk dat Sainz uit de Red Bull Pool de enige realistische coureur is die er neer kan zetten. Albon, eerste jaar in de Formule 1. Het is prima. Het is beter dan Gasly. Maar ik weet niet of die Max kan helpen. Bij vlagen denk ik. Alleen... Kijk, het is geen topper. Max ging in die auto zitten, was snel. Lewis, eerste jaar Formule 1, die gaat in die auto zitten. Die is verschrikkelijk snel. En Gasly en Albon, die hebben tijd nodig om te wennen. En als je dat al ziet, dan weet je, dit wordt niet een topper zoals een Kaliber, Leclerc, Hamilton, Vettel.
Zou je dan keihard zeggen voor in de zomer of in de zomer, in de winterstop, we gaan Albon toch terugzetten en we halen Sainz binnen terug. Eigenlijk, halen Sainz terug.
Het gaat echt niet gebeuren. McLaren die gaat met de Mercedes motoren rijden. Ik denk dat die echt heel erg sterk gaan worden. Dus ik denk dat Max daar ook nog wel moeilijk mee kan gaan krijgen.
Mag ik iets geks zeggen?
Ja, tuurlijk.
Fijn.
Hoe meer geks, hoe beter.
Misschien zijn het niet met me eens, maar... Weet je voor wie ik denk dat het best een goede stap zou zijn om terug te keren naar Red Bull? Sebastian Vettel. Ik denk dat hij toch niet helemaal blij is met de hele politiek binnen Ferrari. Leclerc wordt daar gewoon de nieuwe ster. Daar is over op gemikt. Bij Red Bull kan hij prima gewoon nog een paar jaar mee. Eén, om de ontwikkeling te helpen van de auto. Verstappen wordt een nieuwe ster. En je haalt gewoon een hele ervaren coureur binnen.
Maar ik eventjes om het zomaar te zien. Verstappen die redt ook liever met overstuur. Als ik het nu die auto's bekijk. Want daar zat Gasly de hele tijd over te klagen. Nou, daar gaat Vettel op. Daar ook niet heel erg naar zijn zin hebben. Met die auto ontwikkelen, daar ga je dus twee kanten op. Ik denk wel dat hij in een vertrouwde omgeving zit dan. Dat ben ik helemaal met je eens. En dat hij Max wel kan helpen met het kampioenschap inhalen. Maar ja, Vettel kennende, die gaat het echt niet doen hoor. Die gaat Max echt niet helpen.
Gaat hij hem helpen of gaat hij hem...
Hij gaat zelf worden terugbeuken.
Ik weet zeker dat... Sebastian Vettel is en blijft een winnaar. En als hij bij een team komt, wil hij de nummer 1 rijder zijn. En wil hij niet de nummer 2 zijn die een rot snotjoch, waar hij altijd al problemen mee heeft gehad, helpt naar de wereldtitel. Dan weet ik zeker dat hij dat gaat hij niet doen, denk ik.
Okay, yeah. Maar ja, wat zijn zijn keuze? Dat is natuurlijk een beetje... Vraag, bij Ferrari ja, een beetje naar beneden geschopt worden en dus de nummer 2 zijn, maar nog wel de ster. Of gewoon onder hele heldere voorwaarden terug naar Red Bull en duidelijk weten wat je rol is en dat accepteren. Want naar Mercedes gaat hij sowieso niet meer.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar misschien net zoals Raikkonen een hele aparte stap maken richting Renault.
Toro Rosso,
ja.
Alfa Tauri. Ja, precies. Ja, ja. Indy, laat even inhaken op wat jij net zegt. Je zegt Hulkenberg, tip jij als een ideale kandidaat voor de teamgenootschap van Verstappen. Daar nemen we afscheid van Hulkenberg, na gisteren. Is dat een verlies voor de Formule 1 wat jou betreft?
Nee.
Oh, dat dan weer niet. Nee. Wel ideaal, teamgenoot, maar geen verlies.
Nee, zeker geen verlies. Ik vind hem een sympathieke gozer in de Formule 1. Maar voor mij is het niet een toevoeging. Ik vind het ook altijd leuk als nieuwe sterren een kans krijgen. Latifi weet ik niet helemaal. Vind ik een beetje strolachtig, om het zo te zeggen.
Nico Latifi komt van Formule 2, hè? Nu naar Williams, geloof ik. Hè?
Ja, naar Williams. Ja. Maar ik zie dat vind ik wel mooi, dat zeg maar de jonge garde een kans krijgen. Ik vind dat Hulkenberg, ik heb wel het idee dat hij nog nooit een podium heeft gehaald, maar toen werd ik er laatst nog op gedrukt van nee, hij heeft wel podia gehaald.
In de Formule 1?
Ja.
Oh, ik dacht van niet.
Ja, ik dacht dat ook niet. Ik dacht dat hij de rijder was die nog nooit een podium heeft gehad.
Precies. Zo stond hij bij ons in ieder geval bekend. Ja. De man die al tientallen jaren rondrijdt, bij wijze van spreken, en nog nooit het podium heeft gezien.
Nou, dan heb ik het dus wel goed. Ja. Dus ik denk niet dat hij thuis hoort in de Formule 1. Ik denk dat het... of hij hoort er wel... Hij heeft zeker wat dingen laten zien, maar... Het is voor mij niet een superstar. En hij heeft elke keer bij die teams die een beetje de stap wilden zetten naar de topteams, daar heeft hij dan gereden. En hij heeft elke keer de kans gehad overal. Maar nu is er geen team meer of in ieder geval geen plek meer voor hem binnen de Formule 1. Ja, en zie je ook dat hij meteen aan de kant wordt geschoven.
De vraag is ook, moet je dan waar je nu hebt gereden naar Williams gaan, weet je? Nog een stap terug, weet je? Zo wil je ook niet de Formule 1 uit, toch? Ja. Lijkt mij. Als je gewoon in het middenmoot hebt meegereden, moet je niet een stap terugzetten. Williams dat nog 2 jaar doen en dan langzaam verdwijnen uit de achterdeur.
David?
Nou, Williams, dat moet je sowieso niet doen. Voor Russell, prima. Maar ik vind zolang Stroll, bijvoorbeeld de Latifi ook, zolang dat soort jongens in de Formule 1 komen door heel veel geld neer te leggen, vind ik Hulkenberg gewoon absoluut gemis op de grid.
Vind jij dat ook van Kubica, die eveneens afzwaait na gisteren?
Daar heb ik het vanmiddag al over gehad in de voorbeschouwing. Ik vind echt Kubica een fantastisch verhaal, maar er zijn heel veel mensen die kijken sinds Max rijdt. Kubica was vroeger, want mensen noemen hem nu ook wel eens een paydriver en hij kan er niks van, maar die heeft een ongeluk gehad, dat weet iedereen. Mm-hmm. Maar hoe hij daarvoor kon rijden, dat was ongekend. En dat vergeten gewoon heel veel mensen, want die hebben het nooit op die manier gezien. Dus hij heeft wel op een bepaalde manier is hij teruggekomen. Met mensen weten wel wat hij kan. Hij heeft zijn setup bij Williams, is pas later in het seizoen helemaal goed gekomen zoals hij wilde. Voor nu absoluut, tuurlijk, terecht dat hij weggaat. Maar weet wel wat deze jongen in zijn mars heeft gehad. En dat hij zeker de potentie heeft gehad om wereldkampioen te worden.
En misschien een prachtig verhaal vertelt. Met het herstel van zijn zware crash.
Ja, absoluut.
Ook dat, toch? Ja. Dan naar Max Verstappen. Heeft een goed jaar gehad. 3 keer een overwinning geboekt. Volgens mij 17 of 15 keer op het podium gestaan. 2 pole positions gepakt. Dan is het overal gezien gewoon een heel goed jaar, toch, Sebas?
Ja, denk ik wel. Zeker voor het doel dat Honda heeft gesteld. Ik denk dat heel Nederland en misschien ik zelf ook wel een beetje, zeker na die goede reeks in de zomer, wat meer had verwacht na de zomerstop. Maar als je nagaat dat dit eigenlijk de eerste jaar is tussen samenwerking Honda-Red Bull. Mm-hmm. De vorige jaar daarvoor natuurlijk al Toro Rosso. Denk ik dat het buitengewoon succesvol is geweest. En dat hij hartstikke blij mag zijn met het resultaat. Maar wel een kanttekening. Die lijn die ze nu hebben doorgezet, die moeten ze wel echt direct doortrekken deze winter. En dat moet wel, als zij volgend jaar voor de titel willen gaan, dan moeten ze er echt in Australië bij staan.
Ja.
En als dat weer niet het geval is, wat toch in de afgelopen paar jaar bij Red Bull is geweest, ook met Renault, ja, dan zie ik het toch weer niet gebeuren.
Het is een beetje, het is een beetje oude riedeltje van Red Bull. Hè? Dat ze, zeg maar, ze beginnen niet zo goed, dan gedurende het seizoen worden ze steeds beter.
En dan na de zomer trekken ze hem door. Nou, hebben ze natuurlijk nu een beetje het Ferrari debakel gehad, die er in één keer na de zomerstop heel goed voor stonden. Maar ja, ik verwacht wel wat van Honda, maar of ze er direct staan, wordt spannend.
Ja, Daaf?
Dat wordt inderdaad spannend. Honda die heeft een heel groot budget en daar gaat het in de Formule 1 gewoon heel erg om. Hoe groter je budget, hoe beter je prestaties. Tuurlijk, je moet ook de juiste mensen hebben. Ze zijn dit seizoen ook gewoon, de motor heeft het goed uitgehouden. En waar we ook even bij stil moeten zijn, en ik weet, Max vindt het zelf niet heel boeiend, maar we hebben gewoon wel een Nederlander die derde is geworden in het kampioenschap van de Formule 1. Dat is best wel bijzonder. Het is nog nooit gebeurd.
Hij leek dat niet zo heel boeiend te vinden tot hij derde stond in naar Brazilië eigenlijk, toch?
Ja, tuurlijk. Maar dan wil je hem vasthouden, want je wil nooit punten verliezen. Je wil alleen maar winnen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel een heel erg mooi gegeven. Ik denk dat het alleen maar mooier kan worden. Maar ik ben Honda, heb ik vertrouwen in. Red Bull hoop ik gewoon dat ze volgend jaar het hele pakket, aero, chassis, gewoon goed voor elkaar hebben. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
In die ben jij hoopvol gestemd voor volgend jaar wat dat betreft? Wat betreft de kansen voor Honda / Red Bull?
Ja, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen. Kijk, Mercedes heeft heel vroeg stadium de kampioenschappen verzekerd. En ik denk dat zij dan op een gegeven moment gewoon zeggen, joh, we gaan even een klein stapje terug. Dan lijkt het net alsof iedereen dichterbij komt. En dan beginnen we weer in Melbourne en dan staat iedereen weer met zijn handen in het haar van, wat is hier aan de hand? Ik dacht dat we dichterbij stonden.
Ja.
Terugkomend op Max. Ja, ik ben het niet in zijn geheel met jullie eens. Ik vind dat hij nog soms onvolwassen overkomt. Kijk ik naar Mexico met de kwalificatie. En dan wordt, ja, ik ben ook niet zo'n fan van de Ziggo crew, maar dan wordt altijd de hand boven zijn hoofd gehouden van ja, nee, misschien geen radiocontact en misschien had hij het niet gezien. Dat zijn van die foutjes waarvan ik zeg, ja, weet je, daar had hij volwassen moeten zijn en meteen ja, dat moeten oppakken. En dat vind ik soms, misschien in zijn arrogantie laat hij dat gaan.
Kan ik zeker wat in vinden. Maar denk je niet dat als hij daadwerkelijk vanaf moment 1 had meegedaan om de titel, dat hij dat dan ook had gedaan? Of denk je dat hij zich dan misschien toch iets anders had opgesteld en dat hij nu gewoon zo'n houding heeft van what the heck?
Ja, misschien wel. Ja, dat, zo had ik er nog niet naar gekeken. Maar bijvoorbeeld de fout die altijd in me opkomt is dan Mexico. Dan niet, alleen al de kwalificatie, dat ten eerste. En dan ook bijvoorbeeld, je weet dat de auto sterk is. En dan meteen in de eerste bocht, bam, aanvallen, weet je wel. Dan denk ik, ja, omdat dan, als ik daarnaar kijk, denk ik, ja, je kan niks in het kampioenschap, maar je kan wel laten zien aan iedereen van, joh, ik ben volwassen, ik ben verbeterd. En dat laat hij soms nog wel eens even schieten. En ik hoop dat dat volgend jaar, dat hij dat wel met zich meeneemt, dat hij in ieder geval een stukje volwassener is.
Ja, dat is eigenlijk waar ik op doelde met de vraag van de manoeuvre op Leclerc. In die zin dat hij dan daar meteen ernaast zet, wat dan in dit geval goed gaat. Ook afgelopen jaar vaak genoeg net niet goed ging. Wat heel ambigu is natuurlijk. Enerzijds hij op de juich op de bank, denk ik, als het lukt. En anderzijds, als het dan niet lukt, zeg je, ja, je kan ook even wachten op het rechte stuk. Dan blaas je er langs en is er geen veldje aan de lucht. Dat is een soort van fragiliteit daar. Waar is hij volwassen en waar is hij de entertainer? Degene die elke keer zo'n race maakt. Wat jou betreft mag het vaker naar de laatste gaan. De man die wel de race maakt, maar niet de onvolwassenheid heeft.
Ja, het entertainen wel. Maar bijvoorbeeld, als ik dan kijk naar zo'n actie op de Leclerc. Mm-hmm. Ja, dat vind ik een gave actie en die laten elkaar leven op de limiet.
Dus daar is net goeie. Dus nou, net
dat is op het randje. En dat het dan fout gaat, dat vind ik nog niet volwassenheid. Want dan laat hij gewoon zien dat hij van racecraft heeft. Mexico, dan zeg ik, ja, sorry, maar dat zijn dingen waar je wel over na had kunnen denken. Daar had je wel kunnen wachten. En tuurlijk is het actie, maar voor mij is het geen mooie actie. Ook al had het goed voor hem uitgepakt, had ik nog gezegd, had er even beter over na kunnen denken.
Ja, helder. Daaf, ben jij het eens met deze lezing?
Ja, ik ben het wel eens. Aan de andere kant denk ik wel, Max heeft aan het begin van het seizoen wel laten zien dat hij echt wel heel behoudend kan rijden, conservatief. Dat vond ik hem echt aan het begin van het seizoen. Toen dacht hij nog, misschien komt het nog dat ik voor de titel kan gaan. En ja, het is ook wel frustratie dat hij, zeg maar, alweer dat het in Mexico niet allemaal top ging. Zeg maar, natuurlijk. Hij had de pace, maar wat Indy zegt, hij had even moeten wachten, want er volgde daarna nog een rechtstuk. En daar had hij er ook gewoon achter kunnen slipstreamen. Maar goed, ik denk meer dat hij in de auto zat met het idee van, ja, ik kan toch niks meer winnen, want voor hem telt alleen één. Dus ik ga er gewoon vol voor en ik zie wel hoe het eindigt.
Hey, jongens, even tot slot, slotvraag. Kijk naar volgend jaar. Het is lastig om iets over te zeggen. Maar wie is wat jullie betreft de favoriet voor het wereldkampioenschap? Is dat inderdaad nog steeds Lewis Hamilton voor de 7e keer? Dan even na van Michael Schumacher. Gaat Ferrari een comeback doen? Of inderdaad kan wat jou betreft Sebas Red Bull voor het eerst die lijn doortrekken gedurende de winterstop? Of eigenlijk gewoon winterstop. Het is gewoon een nieuw seizoen natuurlijk.
Als je kijkt naar alle, tenminste naar de afgelopen paar seizoenen. Als je kijkt naar de coureur, als je kijkt naar de teams, dan denk ik toch wel dat we moeten concluderen dat Lewis Hamilton toch alweer de grote favoriet is voor 2020.
Oké. En Max, kan hij dichterbij komen? Als hij het beter zou doen dan dit jaar, dan wordt hij tweede.
Ja, kijk, als zijn materiaal goed is, dan denk ik zeker dat hij voor de titel kan gaan vechten. En ja, dat we gewoon sowieso een veel spannender, hoewel dit seizoen al best spannend was op bepaalde momenten, maar denk ik dat we een veel interessanter en spannender seizoen gaan zien. Weet je, dat we eindelijk gewoon één, of tenminste twee en het liefst drie teams gewoon echt elke race kunnen gaan zien strijden. En dat we niet iedere keer bijvoorbeeld op een circuit met lange rechte stukken een Ferrari de basis. Het zou gewoon mooi zijn als ook daar gewoon drie teams kunnen vechten.
Dat is meer gelijkwaardigheid in komt. Ook even ingaat op wat het punt dat David net noemde. McLaren rijdt volgend jaar Mercedes-motoren. Wordt dat een serieus
jaar daarop?
Nee. Oh, jaar 21. Daarop.
Jaar daarop.
2021. Nou, ja, die doen volgend jaar nog niet mee wat jou betreft. Indy. Dezelfde vraag eigenlijk. Mercedes, Ferrari, Red Bull, wordt dat weer de hoofdmoot? En wie is wat jou betreft favoriet volgend jaar?
Ja, ik denk ook dat Hamilton weer favoriet is. Ik denk wel dat Bottas nog meer de aanval gaat inzetten. Maar dat zal het even afwachten. Hij werd natuurlijk vorig jaar, begon hij sterk.
Toen schaalde hij wel niet meteen.
Ja, ja, en toen viel hij wat terug. Dus ik zou het leuk vinden als hij die aanval inzet. Aan de andere kant denk ik ook dat Mercedes het gaaf vindt als Hamilton die 7e wereldtitel pakt. Iets met Schumacher. En ik denk dat Mercedes dat ook gaat pushen. Ik verwacht wel veel van McLaren. Ik denk dat zij op een hele goede weg zijn. En ik vind Science doet het goed. Maar daarnaast vind ik ook dat Norris het heel goed doet. Ik vind hun ook leuk. Een hele goede toevoeging aan de Formule 1. Met name ook de grappen die ze maken. En hij had ook weer een stukje met Norris met huilen. En ik ga ook huilen. En ja, dat is toch...
Ja, vind
ik
ja, heel de boordradio.
Een race-engineer was dat, hè? Ja. Die had hij zelfs achter op zijn helm had hij gezet. Omdat het de laatste race was dat ze samenwerkten.
Ja, dat vind ik gaaf. En daar maakt Formule 1 ook goed gebruik van. Maar terugkomend op de kampioenschap denk ik zeker dat Hamilton Bottas weer een goede kandidaat zijn. Ik denk ook dat Max, als het vanaf het begin van het moment dat hij er vertrouwen in heeft, weet ik zeker dat hij mee kan doen, ook mee kan strijden. Ferrari is nog maar even de vraag. Als zij zo rommelig blijven, dan zullen ze altijd blijven waar ze nu staan. Een beetje zo tussen derde, vierde plek schipperen. Ik denk niet dat Ferrari daar heel blij mee is. Dus ik weet zeker dat daar wel wat gaat gebeuren, maar dat zal het afwachten.
Oké, helder. Overigens, Norris terecht, we hebben niet genoemd eigenlijk, net een nabeschouwing, maar terecht punt wat je zegt. Perez haalt hem toch nog in, daarmee ook in de WK-stand natuurlijk. Maar hij was wel racecraft, hè, de achter hem houden, voortdurend rondenlang, tot in de laatste ronde dan.
Ja, daar wordt Norris volgens mij ook om geprezen dit jaar, om zijn verdedigingskunst. Ik denk dat Norris echt wel heeft laten zien dat hij een goede toevoeging is aan de Formule 1. Overigens het stukje met Sainz, dat hij net dat ene puntje haalde voor plek 6 in het kampioenschap. Zijn natuurlijk gave dingen. Je ziet steeds meer ook bij de Formule 1 dat ze daarnaar kijken. En, maar dat is ook weer iets met Norris overigens. Hij werd ingehaald door Checo. En toen zei Checo tijdens de nabeschouwing van... het was de move van mijn leven. Vervolgens wordt dat tegen Norris gezegd. En die begint kaart te lachen. En die zegt, dat weer bij mij moet gebeuren. Dat dit de move is van zijn leven. Hij maakt het niet belachelijk. Maar hij maakt het wel zo van, dat ik dat heb. Ik vind het een goede verliezer, zeg maar. Ja. Dat vind ik heel mooi.
Leuke gast ook. Goede relatie met Verstappen, hè, Norris. Die rijden samen in de sim, geloof ik. Hè?
Ja, ik zit zelf ook veel op iRacing. En je komt ze heel vaak tegen. Norris, maar ook wat jongens uit de Formule 2. Dat is echt heel grappig. Een klein wereldje is dat.
Merken dat ze heel goed zijn ook dan? Of?
Ja, ik moet echt wel gas geven. Ik hou het soms niet bij. Maar daarvoor doe ik het te weinig. Maar ik vind het wel echt superleuk om met zulke soort jongens altijd te rijden. Maar je ziet gewoon dat... Ik denk ook dat ze wel de juiste setup hebben. Dat is ook heel belangrijk in simwereld. Ik denk dat ze dat ook echt wel goed begrijpen. Of dat ze goede hulp hebben. Ik heb geen idee. Maar dat is echt heel leuk om met dat soort jongens te rijden.
Ongelooflijk eigenlijk dat je gewoon dus tegen Max en Norris bijvoorbeeld kan rijden in de sim. Hè? Dat je gewoon echt tegen kan komen, die gasten.
Ja, dat is echt heel leuk. En ze zijn ook heel relaxed. Norris die had bij mijn maatje, had hij zelfs een inhaalactie gedaan. En die ging helemaal in de rosters elkaar eraf. Had hij even op film gezet, dus dat was wel leuk.
Oh, serieus, het grappig. Dus je kan hem eraf beuken ook, Norris.
Ja, dat kan gewoon.
Vanuit je huiskamer. David, tot slot bij jou. Het is inderdaad ver voor de troepen uit. Maar wat betreft, als jij één moest tippen als favoriet, sluit je aan met de andere twee heren, Lewis Hamilton.
En ja, Lewis, ik zie Bottas nog steeds niet meespelen. Nee, ik heb het al jaar in jaar uit, heb ik het er niet mee. Maar kijk, ik heb nu al 2 jaar gekeken naar de constructeurs. En dan ga ik gewoon naar de goksites, klinkt heel gek. Ga maar eens begin van het seizoen, een paar maanden van tevoren. Die hebben het tot nu toe gewoon iedere keer weer juist gehad. Ik denk alleen dat volgend jaar Red Bull plek 2 zou staan, afhankelijk van hoe Albon het gaat doen. En ik denk dat Max, als het pakket goed is vanaf race 1, dat hij echt mee kan doen met Lewis. Alleen Lewis nog steeds even, omdat Mercedes al heel lang het complete pakket heeft, de grote favoriet.
Oké, helder. Voldoen weer lang geleden trouwens, hè? De bebaarde Bottas in Australië. Bottas 2.0 werd toen gezegd.
Maar ze zeggen ook, hè, de winnaar van de eerste race volgens mij in Australië, die wint nooit het kampioenschap.
Kijk, laat Max Verstappen dat dan in zijn oren knopen. laten we hopen dat Australië niet wint dan. En met die voorspelling zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van de laatste 20ste aflevering van de Undercut 2019. Dank weer, stamgast David, 21 races lang aan mijn zijde. Je hebt het overleefd.
Ja, gelukkig wel.
Ja, jij ook. Net aan. Althans, als dit een leven na de dood is, lijkt het leven na de dood toch veel op het leven voor de dood. Moet ik zeggen. Tegenover jou, Indy, heel veel dank. Je begon met de fout die afgestraft worden in de GT3. Maar hier konden we niet op één fout betrappen, geloof ik, vandaag. Dus laat staan dat ze af wilden straffen. Dus ja. Ben je er volgend jaar ook een keer bij?
Kan ja, dat? Leuk. Ik vond het erg leuk om hier te praten over Formule 1. En met jullie een beetje in discussie gaan. Dat is echt hartstikke leuk. Mooi. Dankjewel.
Wanneer zien we jou in de Formule 1 eigenlijk?
Ja, niet. ik kan wel stellen dat ik ben sneller dan Max. Dus ik ga dan zeggen, ga naar Wikipedia. Dan zeggen jullie, dat vullen jullie zelf in. Nee. Ik heb een award gekregen omdat ik de snelste raceronde had tijdens de Masters. En Max die reed. Dus ik kan mijn hele leven zeggen dat ik sneller was dan Max. En dat blijf ik ook mooi zeggen.
Als wij Max Verstappen ooit voor de camera, voor de microfoon krijgen, dan zullen we hem dat vragen.
Ja,
ga je daarmee eens in die met die lezing?
Ik heb er een beker voor. Dan neem ik die de volgende keer mee.
Ja, precies. Sebas, hoe ga je de winterstop in eigenlijk? Wat ga je doen?
Ontspannen, oude races terugkijken. En ik moet trouwens zeggen, want we zijn zo definitief van, we sluiten het jaar af. Maar volgens mij komt er nog een kerstpodcast aan.
Kom nog een keer, ja, dat is waar. Ja.
Dus
ja,
dan kunnen we nog één hele grote nabeschouwing doen op dit seizoen.
Ja.
Misschien nog wat soundbites van, of misschien wat bloopers, want die zijn er absoluut ook geweest, volgens mij.
Van onszelf.
Van onszelf misschien.
Nou, die van mij.
Nee, maar het was een hele... Ik vond het weer een heel leuk seizoen. En ik kijk nu al uit naar 2020.
Je gaat eerst race terugkijken, begrijp ik. Welke ga je als eerst terugkijken?
Wat wel een beetje mijn favoriete race is van de afgelopen paar jaar, is Brazilië 2016.
Ja, de regenrace van Verstappen. Ja, het werd die derde, hè? Geloof ik.
Tweede, als ik het goed heb in mijn hoofd. Kijken jullie aan?
Nee, tweede werd hij.
Ja.
Maar goede reden om al terug te kijken dus inderdaad.
Ja, af en toe gewoon. om het een beetje op peil te houden, omdat het zo'n Formule 1-loze winter is. Maar effectief is het eigenlijk heel kort, hè. Want we gaan die winterstop in. En eind januari, begin februari worden de auto's voorgesteld. Gaan we de wintertest in. En ja, dan zitten we zo alweer in Australië.
Ja, het is weer voorbij voor je het weet.
Ga ik nu vloeken in de kerk of kijken jullie geen Formule I? Ja.
Zeker wel. Ja. Ook dat. We hebben nog Dakar, dus we hebben echt wat dat betreft hebben we nog meer dan genoeg om te doen deze winter.
Henk de Vries, hè? Stoffel van Doorn, Mercedes.
Ja, ja, daarom. Ja. En ik vind het hele geluid niks. En het is niet mijn favoriet, maar de races zijn wel, vind ik, interessant.
Ja, maar er gebeuren dingen, dat verwacht je gewoon niet. Het is wel een spektakel.
Een beetje botsauto's-achtig. Ja.
Maar ook leuk, toch? Met die extra uitloopstroken, dat je dan een extra power kan krijgen. Die, ik weet niet hoe het heet, maar als je een atypische lijn rijdt, kun je een extra power boost krijgen. Ja, en fan boost en zo.
Ja, de fan boost erin. Ik vind het wel leuk, maar het is meer om de winter door te komen.
Ik zie David hier ook een soort van beschaamd lachen.
Ja, die fan boost, ja, dan bekoop je even wat likes. Al die gasten die zitten alleen maar likes te kopen, of hoe het ook werkt. Ik vind dat nergens op slaan. Kom op, dat is geen race.
Maar Nick had de fanboost, hè?
Ja, dat heeft hij goed gedaan.
Nick de Vries had de fanboost.
Oranje Legioen dan zat achter hem stond. Goed, ik hoor hier de potentie voor een podcast anders hier. De Formule 1 podcast. Gaan we over nadenken deze winter. We zijn terug straks al met de kerstspecial. En uiteraard dan volgend jaar weer vanuit Australië. Van we dus allemaal hopen dat Verstappen niet gaat winnen. Maar kijken of Max dat jaar dan eindelijk kan vechten om de wereldtitel. Dank voor 2019 voor nu aan alle luisteraars. En graag tot kerst en tot volgend jaar. Lekker man, hè?